En vanavond gaan we dan weer terug naar Romeinen, hoofdstuk 1. In meer dan één opzicht is dat weer terug. Omdat we daar de basisbeginselen van het evangelie uiteengezet vinden. En niet in de laatste plaats in vers 4, waar wij vinden de werkelijke grondwaarheid van het evangelie. En zo vinden we hem ook in bijna alle nieuwtestamentische bijbelboeken. En dikwijls ook aan het begin daarvan. Waar in Romeinen 1 vers 4 gezegd wordt, nou in vers 3 al, over de Zoon van God, dat hij is uit het zaad van David naar het vlees. En dan vers 4, die krachtelijk gesteld is te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heer. En bij dat vers zijn we vorige keer gebleven. En ik haak er graag weer bij aan om u te herinneren wat het vers zegt. Het spreekt over de twee lijnen die samenkomen in de persoon van de Heer Jezus Christus. De eerste wordt ook als eerste genoemd, de belangrijkste, namelijk de Zoon van God, in het begin van vers 3. Maar als er daarna op ingegaan wordt, wordt eerst genoemd dat hij is uit het zaad van David naar het vlees. Hetgeen bepalend is voor de rechten die hij zou laten gelden op de troon van David. En niet alleen dat, want het gaat niet alleen om David. Het gaat namelijk erom dat de Heer Jezus de Zoon, namelijk erfgenaam, is van beloften die God weliswaar aan David gedaan heeft, maar ver en verder voor reeds aan Adam. Want het doorgaande geslachtsregister in de Bijbel is dat register dat begint bij Adam en wat terechtkomt inderdaad bij de Heer Jezus. En dat maakt hem dan tot de Zoon des mensen. Zoals er wellicht velen geweest zijn, want in hun dagen waren ook Noach, Abraham en David en zo, waren allemaal in hun dagen Zoon des mensen, maar ze zijn allemaal overleden. Ze werden door de dood verhinderd te blijven, om het dan met een Bijbeltekst te zeggen, in iets ander verband. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus Christus inderdaad leeft en dus de definitief is. Hij sterft niet meer, de dood heerst niet meer over hem, zegt Romeinen 6. En dat betekent niet dat hij slechts Zoon van David is, maar dat hij de Zoon van David is, de definitieve. En daarmee degene aan wie en in wie de beloften Gods aan Adam, Abraham en vooral ook David vervuld zullen worden. Het is niet voor niks dat Matthäus 1, het eerste nieuwtestamentische Bijbelboek, de Heer Jezus meteen in het eerste vers noemt de Zoon van Abraham en de Zoon van David. Daar gaat het om, voor wat de aardse lijn betreft. Waardoor hij is Zoon van David en inderdaad Zoon des mensen, in de zin van Zoon van Adam. Maar aan de andere kant, niet naar het vlees, maar naar de geest, staat er in vers 4, is hij de Zoon van God. En op dezelfde wijze als dat de term Zoon van David of ook Zoon van Adam eventueel een titel is, is ook de uitdrukking Zoon van God een titel die iemand kennelijk kan dragen. Weliswaar niet willekeurig iedereen, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen dat wij zouden beseffen dat die term Zoon van God niet de aanduiding is van iemands wezen of van het wezen van de Heer Jezus Christus. Dan zou je beter het woord Zoon weg kunnen laten, denk ik. Uiteindelijk, hij is God. De welke is God, enzovoort. Staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Maar de term Zoon van God is niet de aanduiding van iemands wezen, maar is de aanduiding van iemands ambt. Een bepaalde hoedanigheid, een functie, dat lijkt me het beste woord. Het probleem echter dat erachter steekt is dat wij niet gewend zijn aan het woord Zoon als de aanduiding van een functie. Maar niettemin is dat zo. U en ik weten dat Zoon en Vader zijn tegenovergestelde begrippen. Niettemin kan iemand Zoon en Vader tegelijkertijd zijn. Toch? Waarom? Omdat het niet de aanduiding is van iemands wezen, maar van iemands functie. En hoewel u waarschijnlijk denkt dat iemand als zoon wellicht geboren wordt, wel als vader wordt hij in ieder geval niet geboren. Hij wordt ook niet als zoon geboren. Dat denken wij door ons verloederde, sorry, ik weet gewoon niet een iets minder sterk woord, maar door ons gecorrumpeerde taalgebruik. We zijn de betekenis van het woord kwijtgeraakt, daar heb ik u vorige keer ook op gewezen. We zijn de betekenis van het woord zoon kwijtgeraakt. Het heeft niks met afstamming van doen. Ja, zijdelings. Maar er zijn veel meer dingen die met afstamming van doen hebben. Dat zegt in zichzelf niks. De zoon namelijk is de erfgenaam. En iemand is pas definitief de zoon als het testament of het erfrecht in werking getreden is. En in afwachting daarvan kan men hem wellicht op voorhand alvast zo noemen, maar hij is het nog niet. En daar gaat het maar om. Net op dezelfde wijze als dat wij het woord erfgenaam ook in het Nederlands gebruiken. Erfgenaam gebruiken wij in de zin van iemand is erfgenaam omdat hij zal erven in de toekomst. Maar dat is helemaal niet zeker. Dat is hooguit waarschijnlijk, maar dat is helemaal niet zeker. En vervolgens gebruiken we het woord erfgenaam pas wanneer inderdaad het testament in werking treedt. Want het het testament treedt pas in werking bij de dood van de erflater en dat soort dingen meer. Zoals allemaal netjes in de Bijbel staat, precies in dit verband over de positie, de functie van de Heer Jezus. En de term zoon van God is niet zijn wezen. De term zoon van God is een functie. Het is een functie die hij bij gelegenheid ontving. En hetzelfde geldt voor de term zoon van David. Dat is een functie. Anders betekent het namelijk niks. Het gaat niet over afstamming, het gaat over of je erfgenaam is, al of niet. En voor degenen die wat bijbelvast zijn, waar gesproken wordt over de opstanding van Christus en het zoonschap van Christus, wordt het meteen verbonden met eerstgeboorterecht, eerstgeborene. En eerstgeborene is men ook niet omdat men als eerste geboren wordt, zoals het boek Genesis duidelijk demonstreert. Dat is eigenlijk de enige inhoud van Genesis, denk ik altijd. Het gaat maar over één ding. Namelijk dat degene die als eerste geboren wordt, niet de eerstgeborene is. We hebben alleen geen ander woord voor eerstgeborene. Het Hebreeuws wel. Maar het Grieks ook alweer niet. Dus dat geeft dan weer verwarring. Maar aan dat zoonschap wordt gekoppeld eerstgeboorterecht. Eigenlijk omdat het gewoon hetzelfde is. Maar er wordt ook aangekoppeld begrippen als koningschap en priesterschap. En iemand is niet koning in zijn wezen. Iemand is koning omdat hij die functie bij gelegenheid gekregen heeft. Dat die functie mede bepaald is geworden door afstamming, wellicht, dat zou kunnen. Maar niet noodzakelijk. Dat heb je toch. Ze hebben het Huis van Oranje ook maar bij gelegenheid tot koning uitgeroepen. Niet dat ik bezwaar tegen heb of er geen respect voor heb, integendeel. Maar zo ligt het dan toch. Op de een of andere Duitse prins hebben ze, want zo was het eigenlijk. Hè, toch? Met alle respect, overigens. Maar men wordt het een keer. Men ontvangt zo'n titel en eventueel alles wat erbij hoort. Meestal op basis van verdiensten. En uiteindelijk, eigenlijk altijd alleen maar op basis van verdiensten. Want of men nog wat afstamming betreft rechten kan doen gelden op een troon, staat nog te bezien of men die troon ooit zal krijgen. Vroegen wij laatst aan ene Charles, maar laten we zitten. Nou, ik wil er niet de spot mee drijven, ik vind het even een trieste zaak. Maar niettemin, zo gaat dat dan toch. Het wordt niet alleen maar uitsluitend bepaald door afstamming. Iemand is dat ook niet in zijn wezen. Het is een functie die hij ontvangt. Wellicht op grond van afstamming, maar zeker ook op grond van verdiensten, dan wel op grond van bewezen geschiktheid. En dat precies is ook het geval met de Heer Jezus. Het zal als een afstamming liggen, daar is geen twijfel over mogelijk. Ik twijfel daar ook niet aan. Maar het is ook niet een automatisme, het is wel degelijk op basis van verdiensten. En aan het zoonschap worden ze gekoppeld eerst geboorterecht en vervolgens koningschap. Dat is duidelijk toch een functie. En ook priesterschap. En ook dat is duidelijk een functie. En zoals David ooit van achter de schapen tot koningschap werd geroepen en werd gezalfd. En dus Messias gezalfde werd. Toch, op een lager niveau, maar niettemin, zo was het. En zoals Aaron ooit geroepen werd, waarachter vandaan weet ik niet meer, maar hij werd in ieder geval geroepen en geheiligd werd tot het priesterambt. Precies zo is dat met de Heer Jezus ook het geval. En dat er iets van afstamming een rol in speelt, ja, dat zal wel zo wezen. Maar goed, het is in ieder geval Gods keuze. God kiest hem, om wat voor reden dan ook, want daar gaat het hier in vers 4 helemaal nog niet over natuurlijk. komt later nog, wel degelijk uitgebreid, waarschijnlijk vanavond zelfs nog, komen we eraan toe. Maar op basis waarvan, daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat het een aanstelling is. En als wij vaststellen dat de Zoon van God de Eeuwige is, en als wij geloven in zijn pre-existentie, en daar geloof ik allemaal in hoor, en dat hij in het begin al was, dat geloof ik ook allemaal, dan zouden we daarbij toch moeten opmerken dat hij vroeger niet de Zoon was en ook nooit zo in de Bijbel genoemd wordt. Dat is terminologie, die komt ergens anders vandaan. Waar vandaan? Daar gaat het me nou niet meer om. Het gaat er maar om dat we ons realiseren dat de Bijbel wellicht spreekt over de eeuwige Zoon of het eeuwige Zoonschap van Christus. Deze termen staan trouwens niet in de Bijbel. Maar voor zover het Bijbelse waarheid is, betekent het in ieder geval niet dat dat eeuwig wil zeggen dat hij het altijd al was. Het betekent alleen dan dat hij het altijd zal blijven. Daar gaat het om. Maar dat er een begin aan is, ja, ik heb het vorige keer gezegd, ik weet niet hoe ik het beter moet zeggen. Er zijn redenen waarom ik denk dat het niet voldoende is, maar ik kan er ook niks aan doen. Ik voel me dan erg machteloos. De schrift zegt het gewoon uitgebreid. Hij zou ooit aangesteld worden. En nemen wij gewoon de aardse lijn, de lijn van de Heer Jezus vanaf zijn geboorte, dan gaat het alleen maar over wat hij zou zijn, waarheen hij onderweg was. Wat weliswaar in overeenstemming was met het plan Gods, het plan der eeuwen zal ik maar zeggen, wat God tevoren bepaald had en al dat soort dingen meer, waarin wij ook tevoren zouden geloofd hebben wellicht en waarin alle oud-testamentische gelovigen ook inderdaad geloofden, maar het moest nog gebeuren, want dat is wat beloofd was. En er was toen een dag, en daar ben ik vorige keer mee de band afgelopen, er was een heden uit Psalm 2... Want daar staat dat een heden waarop God die zoon heeft gesteld. Officieel aangesteld. En hij deed dat door hem op te wekken uit de dood. Daar is niks moeilijks aan. Zo zit dat gewoon. En voor de goede orde, ik ben heus niet de enige die dit zegt. Want ik ben niet dat ik zoveel naslagwerken nakijk. Maar de laatste tijd heb ik het toch maar even gedaan voor alle zekerheid. Dus kijken wat anderen ervan zeggen. Maar ik kom precies hetzelfde tegen. Ook andere redeneringen uiteraard. Maar dit kom ik net zo goed tegen. Een volstrekt bijbelse gedachte dus. Een gerechtvaardigde conclusie. Want daar draait heel de heilsgeschiedenis om. Vanaf Adam tot aan de opstanding van Christus was het pakweg een jaartje of 4000 wachten op de verschijning van de Messias. En die verscheen bij zijn opstanding uit de dood. En niet eerder. En dat hij het zou zijn, dat stond voor ons vast, dat stond voor alle gelovigen vast, bij wijze van spreken, ook voor Petrus enzovoorts. Maar hij moest het nog worden. Ja, en daarna haal ik nog twee uitspraken aan. Ik doe het uit hoofd, omdat ik er niet te lang meer bij stil wil blijven staan, want ja, ik moet door de Romeinenbrief heen. Twee uitspraken. De ene is van dat de Heer Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En vervolgens, wie zegt gij dat ik ben? En het antwoord van Petrus is, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Matthäus 6, ik zoek het nou niet op, maar als je moeite ermee hebt, zoek het op. Dat is het enige argument wat telt. Matthäus 16, hij zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heer Jezus antwoordt niet met ja, hij antwoordt niet met nee. Hij antwoordt met vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Dat wil zeggen, als je dat al wist, was het uit de Bijbel. Of uit de geest. Maar ik zou niet weten waarom dat niet uit de Bijbel is. Want die geest zou ons toch in de schrift, in de waarheid leiden. Maar hij zegt niet ja of nee. Hij zegt, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. En vervolgens zegt hij, maar denk erom dat je hier de mond erover houdt. Meteen eroverheen. Ze mochten er niet over spreken. Het is niet ja, het is niet nee, maar het blijft in het midden en het wordt weggedrukt. En dat is niet de enige keer, want het komt nog een paar keer voor. Ze mochten er niet over spreken. Dat is één ding. Hij zegt dus niet, het is zo. En integendeel, hij schuift de problematiek weg. Maar vervolgens hebben wij de vraag van, ik meen de hoge priester. Toen de heer voor zijn rechter stond. Ik meen dat het hoge priester was, van, het Caiaphas was, maar het kan ook een ander geweest zijn. Het kan ook Pilatus geweest zijn. Die vraagt, zijt gij de Christus? Dat is al Pilatus geweest zijn, geloof ik. Zijt gij dan de Christus? En toen zei de Heer Jezus, en er staat er in onze vertaling, gij zegt het. En wij zijn geneigd dat te lezen als ja. Maar dat betekent het niet. En ook in dit geval heb ik voor de aardigheid eens nagekeken wat voor commentaren er zoal in omloop zijn op het vers. En inderdaad, er zijn er die precies zeggen wat ik ook zeg. Er staat gewoon, dat zeg jij. En als je dat zo in het Nederlands zegt of vertaalt, dat zeg jij. Dan zegt de Heer dus, ja, dat zijn uw woorden, maar niet de mijne. Waarmee je dus impliceert, ik heb me daar nooit voor uitgegeven. Ik heb dat nooit gezegd. En tegen Petrus zei je precies hetzelfde. Ik heb dat nooit gezegd. Hij zegt, vlees en bloed hebben jullie dat niet geopenbaard. Maar hij gaat er niet op in. Hij laat het in het midden. Hij, strikt genomen, en we zijn nu heel strikt bezig. Hij zou het zijn. En dat wij met terugwerkende kracht zijn leven bezien als het leven van de Messias. Ja, dat kan wel. Maar we zouden er voorzichtig mee moeten zijn, opdat we niet nieuwtestamentische waarheid die tot stand is gekomen door de opstanding van Christus, alsnog terug zouden toepassen, terug zouden lezen in oudtestamentische tijd. Dat is de fout die, ik denk, door het merendeel van de christenen gemaakt wordt. Andersom trouwens ook, oudtestamentische waarheid inlezen in het nieuwe. We zouden het onderscheid kennen tussen wat God beloofd had, tevoren beloofd had, hebben we het vorige keer ook over gehad, naar aanleiding van vers 2, en wat inmiddels tot stand gekomen is. Maar wat tot stand gekomen is, kwam tot stand definitief bij de opstanding van Christus. Hebben we die nog? Nu ik het daar toch over heb, maar het heeft met Romeinen 1 ook niks van doen, waarvoor excuus. Het betekent ook dat voor zover de Joden, het Joodse volk dus, hè, als volk, voor zover het volk de Messias verworpen heeft, deden ze dat niet door hem te kruisigen. Want hij was toen nog niet de Messias. Hij zou het zijn, maar hij was het nog niet. Ze verwierpen Jezus van Nazareth. En de boodschap die hij predikte, dat lijkt me een duidelijke zaak, maar nog niet de Messias, daar gaat het om. Zij hebben hem wel verworpen, maar dat gebeurde na zijn opstanding. Want na zijn opstanding, te beginnen bij Handelingen 2 dan, officieel, werd officieel het evangelie gepredikt, uitdrukkelijk aan de mannen van Jeruzalem, niet omdat het niet voor anderen bestemd was, zoals sommigen zeggen, maar gewoon omdat Petrus in hemel stond te spreken in Jeruzalem, toch? Nou, maar uitdrukkelijk aan mannen van Jeruzalem en gij Joodse mannen, zo richt hij zich tot hen enzovoorts. En hij zegt, deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft God gesteld tot Here en tot Christus. Door zijn verheerlijking, door hem te verheerlijken, het staat er allemaal bij. Door hem te zetten aan zijn rechterhand werd hij gesteld tot Here en tot Christus. En hier in Romeinen 1 vers 4 staat het ook, die krachtelijk gesteld is te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. En toen verwierp men hem. In die dagen, vanaf Handelingen 2 dus, om zo te zeggen. Heb je dat nog? Dat gaat dus, kijk, voor zover er dus een vloek ligt op het Joodse volk, en dat is kennelijk zo, ligt die vloek erop niet omdat ze de Heer Jezus gekruist hebben, maar omdat ze de Christus verworpen hebben, strikt genomen. Dat kan ook onmogelijk anders, want hoewel natuurlijk van de eeuwen door geroepen wordt, juist door christenen, dat zij godsmoordenaars zijn enzovoorts, en daarom onder de vloek leven, moet ik u zeggen dat de hele term godsmoordenaars in dit geval zelfs helemaal niet kan. En in de tweede plaats moet ik u zeggen dat de Heer Jezus zelf aan het kruis bad en zei, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat is hen dus vergeven. Dat wordt hen vergeven. Dat is niet wat hen kwalijk genomen wordt. Dat is niet wat Israël kwalijk genomen wordt. Integendeel. Wat hen kwalijk genomen wordt, is dat ze daarna de Heer Jezus in zijn opstanding als Here en Christus niet hebben aanvaard. Daar zit het hem in. En dat is dus gewoon ongeloof. En op grond daarvan ligt een vloek over hen. En daarna haast ik mij te zeggen dat in de praktijk diezelfde vloek ligt over alle volkeren. In die volgorde overigens, maar niettemin over alle volkeren. Op grond van ongeloof. En zo zijn de wereld en de zijnen in duisternis achtergebleven met dank aan de eerste hoofdstukken van het Johannes-evangelie. Nou, ik zal u wellicht daar nog vragen over hebben, over het een en ander, maar het is een scherpe onderscheiding. Nieuwtestamentische tijd breekt strikt genomen pas aan bij de opstanding van Christus. Dat daarop vooruitgegrepen wordt en dat gepredikt wordt dat het binnen afzienbare tijd zal aanbreken, kortom dat het nabijgekomen is, ja dat is waar, maar heel het Oude Testament door wordt aangekondigd dat het komt. En in de dagen van Johannes de Doper en van de Heer Jezus wordt gezegd het is nabijgekomen enzovoort. Maar het was er pas bij de opstanding van Christus. En vanaf dat moment werd het dus openlijk gepredikt. En terwijl Petrus zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, zei de Heer Jezus, mondje dicht, daar mag je niet over praten. Was het vervolgens zo dat toen Petrus op de Pinksterdag officieel het woord voerde, naar buiten toe dus, hè, toen zei hij, mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Enzovoorts. Daar is echt niks moeilijks aan. Nou goed. Ik laat het er maar bij. Overigens, wat ik ook tegenkwam, ik kom toch wel eens leuke dingen tegen die nou ja, niet al te belangrijk zijn, maar ik kom wel eens leuke dingen tegen. Was dit, dat bij de Dode Zeerollen, van de Essenen, uit de dagen van de Heer Jezus, en daarvoor en kort daarna, dat bij die Dode Zeerollen ook inderdaad een rol is waarin commentaar gegeven wordt, commentaar dus, op Psalm 2, waarbij Psalm 2 zonder meer wordt toegepast op de Messias. Als je het weten wil, kan ik u ook nog zeggen welke rol het is en in welke grot gevonden. Maar ik hoop niet dat u daar belangstelling voor hebt, want dat maakt mij ook niks uit namelijk. Maar het is goed gedocumenteerd. Dat wil zeggen dat dus de uitspraken die daar staan, ook door deze Joden in elk geval, werden toegepast, ja niet op de Heer Jezus, maar wel op de Messias. Het wordt beschouwd als een Messiaanse psalm. En die zoon is dan dus niet David, zoals oude uitleggers willen. Maar die zoon die daar gesteld wordt enzovoorts, die gezalfde des Heren, is niet David, maar inderdaad de zoon van David. Maar het is precies hetzelfde wat Petrus zegt op de Pinksterdag, niet naar aanleiding van Psalm 2, maar naar aanleiding van onder andere Psalm 16. En dat is wat Paulus trouwens ook doet in Handelingen 13. Maar die schriftgedeelte heb ik u vorige keer al even aangereikt. Nou, dan laat ik het bij, dacht ik. Hij is dus naar het vlees. Vanwege zijn geboorte zou je ook nog kunnen zeggen uit David, maar naar de geest en dus vanwege zijn wedergeboorte de Zoon van God. Dat is de idee. En die wedergeboorte vindt u dan in Matthäus 19, maar daar ga ik ook maar niet verder op in. En op die grond en na al het voorgaande wordt hij dus vervolgens met recht genoemd in vers 4, het einde van vers 4, Jezus Christus. Onze Heer. Had ook nog gewoon kunnen zijn Jezus Christus de Heer. Maar aangezien het aan gelovigen geschreven wordt, wordt het beklemtoond en wordt gezegd onze Heer. Want als er staat Heer, is natuurlijk toch de vraag wiens Heer dan wel? En het antwoord is onze Heer, die van de gelovigen. Waar nog wat anders bij komt, de term Heer moet beschouwd worden als het Griekse equivalent van het Hebreeuwse Jehovah. En Jehovah werd geacht de God van Israël te zijn. Maar als hier staat onze Heere, betekent het dus dat Jehovah de God is van alle gelovigen. Ondanks dat het in dit geval niet gaat primair om gelovigen uit de Joden, maar om de heidenen. Gelovigen uit de heidenen, hier in Rome. Hebben we het ook nog over. Maar de term Jezus is de naam die hij ontving bij zijn menswording, bij zijn geboorte. U weet wel. Over 2 maanden weet u het weer. Hè? Gij zult zijn naam heten Jezus. Je kunt dus inderdaad niet spreken over de pre-existentie van Jezus. Want zoiets bestaat niet. Jezus is degene die geboren werd en die daarvoor niet bestond. Toch? Ja, je moet strikt zijn met Bijbelse termen. Maar het vers sluit wel degelijk aan bij de woorden van Petrus aan het eind van zijn toespraak in Handelingen 2. God heeft hem tot Heere en tot Christus gesteld, deze Jezus die gij gekruist hebt. En dan heb je precies dezelfde 3 termen achter elkaar. Dat wil zeggen, die titels, want dat zijn het. Dat wil zeggen, het is eigenlijk 1 titel, Christus. En de andere zijn namen, Jehovah en Jezus eigenlijk. En eventueel is heren ook een titel, maar eigenlijk een naam. Die titels en namen komen dus samen in die ene, de Heer Jezus Christus. Nu, sinds zijn opstanding, en daarvoor lag het anders. Toch? Maar daar ging het om, dat deze dingen samen zouden komen. Nou goed, dan gaat de apostel verder en zegt, door welke wij hebben ontvangen, genade en het apostelschap. Waarbij ik meteen zeg wat ik altijd zeg, genade is in de Bijbel in de eerste plaats de aanduiding van het nieuwe verbond. En ik kan net zo goed even uitwijken naar Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid. Genade is door Jezus Christus geworden. Het lijkt me duidelijk dat wet dan staat voor het oude verbond. En als daar staat genade, gaat het niet om zomaar genade voor de gelegenheid. Maar gaat het om heel het nieuwe verbond, namelijk het verbond der genade. En door Jezus Christus hebben wij dat nieuwe verbond ontvangen. Het sluit dus gewoon aan bij de term evangelie in vers 1. Dat is eigenlijk een synoniem. En vervolgens, en het apostelschap. Nou, apostelschap hebben we besproken al naar aanleiding van vers 1. Dat betekent dat Paulus als apostel werd uitgezonden, uiteraard om iets te prediken. Volgens vers 1 uiteraard het evangelie en volgens vers 5 uiteraard deze genade. Niet de wet dus, maar voor alle duidelijkheid dan, hè? Het nieuwe verbond. En bovendien bevestigt ook deze constructie hier in deze verse dat apostelschap veronderstelt niet slechts dat men uitgezonden wordt, maar dat men gezonden wordt door de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus Christus door welke wij hebben ontvangen het apostelschap. Meestal bezeert men die gedachte dat men door de Heer Jezus zelf gezonden moet zijn om apostel te zijn, slechts op één ander vers uit 1 Korinthe 15 meen ik, maar je kunt het hier ook lezen. Nou goed, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen. Met andere woorden, hij zou als apostel gezonden worden naar de heidenen in elk geval. Naar de heidenen zeg ik nu in elk geval, want het is veel meer dan dat. Naar de heidenen in elk geval, opdat inderdaad minstens die heidenen dat evangelie zouden gehoorzamen, namelijk geloven. En gehoorzaamheid des geloofs is gewoon twee keer hetzelfde. Is een manier, tweede naamvalsvorm, om twee keer hetzelfde te zeggen. Betekent namelijk gehoorzaamheid, namelijk geloof. Dat soort stijlfiguren kennen wij helemaal niet meer. Het is niet eens een stijlfiguur trouwens. Maar goed, met dat soort uitdrukkingen kennen wij niet meer, omdat wij geen naamvallen meer gebruiken in ons moderne Nederlands. Maar dat betekent het echt. Gehoorzaamheid, namelijk geloof. Gehoorzaamheid des geloofs. Het is gewoon hetzelfde. Gehoorzaamheid en geloof is volstrekt identiek. Nou goed. Onder al de heidenen. En dat voor zijn naam, want de apostel is daartoe uitgezonden. Niet voor zichzelf of zo, maar voor de naam. En daarmee voor de identiteit of zelfs voor de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Daarna zeg ik er nog wat bij. Ik aarzel wat om het te doen, omdat het waarschijnlijk niet al te relevant is hier. De uitdrukking apostel onder de heidenen. Zijn wij geneigd te lezen, ik weet niet helemaal waardoor dat gekomen is, maar zijn wij geneigd te lezen als apostel aan de heidenen. En de uitdrukking komt nog een paar keer voor. Ik heb hier geen lijstje bij de hand, geloof ik, van schriftplaatsen waar de uitdrukking voorkomt. Mede omdat ik het hier niet zo geweldig relevant vind. Nee, heb ik niet bij de hand. Wij vinden bijvoorbeeld in Efeze 3 dat Paulus spreekt over zijn apostelschap onder de heidenen enzovoorts. En die term onder betekent namelijk niet aan. Het is namelijk het gewone woord in, het Griekse en, het Nederlands in. Het betekent te midden van, maar ook deelhebbend aan of behorend tot. Het is hetzelfde woord wat wij ook gebruiken, of de Bijbel ook gebruikt in de uitdrukking in Christus. En in Christus wil zeggen verbonden met, één plant met hem zijnde, tot hem behorend, zijn eigendom zijn. Wederzijds elkaars eigendom zijn zelfs. En dat is hier ook zo. De gedachte is namelijk, maar ik maak er nu vanavond maar geen punt van, maar de gedachte is namelijk dat de apostel niet zozeer is apostel aan de heidenen. Dat lees je namelijk ook nergens. Maar dat hij apostel is onder de heidenen, als behorend tot de heidenen. Daar schrikken velen van, daar ben ik mij bewust. Daarom, ik vertel het me nu maar even zo uit de losse hand. De gedachte is namelijk dat Paulus in zijn apostelschap niet beschouwd wordt, in de Bijbel althans, niet beschouwd wordt als Jood, maar als heiden. Er zijn argumenten genoeg voor. In de eerste plaats, als hij zelf spreekt over zijn Joodse afkomst, hij noemt zich hier en daar een Jood, laat ik dat zeggen, een enkele keer. Maar meerdere keren noemt hij zichzelf een Romein. Hebben die ook nog? Officieel, dat was hij namelijk officieel. En dat Jood zijn, ja, wie officieel een Jood is, weten de Joden zelf ook niet eens. Dus er hoeven eigenlijk ook niet veel aandacht aan te besteden. Dat is zo. Nog steeds de discussie. Wie is een Jood? De Bijbel geeft er ook meerdere antwoorden op, dus het blijft een beetje problematisch. Maar hij was in ieder geval officieel, rechtens, juridisch, daar gaat het om, wat zijn positie betreft, een Romein. Met grote nadruk. En als hij spreekt over wat wij zijn Joodse afkomst en oorsprong zouden noemen, dan zegt hij juist dat hij die dingen schade en drek geacht heeft. En hij somt ze op. En bij die opsomming noemt hij niet eens dat hij een Jood is. Want dan zegt hij, ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën, uit het geslacht van, Abraham of zo, uit de stam van Benjamin, Fariseer, naar de wet en al dat soort dingen meer. Maar het woord Jood vermijdt hij nadrukkelijk. Terwijl dat het meest voor de hand gelegen had, had hij al het andere kunnen weglaten. Maar zelfs dat noemt hij niet. Want daar gaat het nou om. Paulus wordt ons niet beschreven als de Jood die het evangelie bracht naar de heidenen. Hoewel, het kan niet ontkend worden dat hij dat soms deed. Toch? Hij was een Jood, in zekere zin, volgens bepaalde opvatting was hij Jood. En hij predikt aan heidenen, dat kan je niet ontkennen. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over zijn officiële Bijbelse status. En in die officiële status is hij een Romein. En dus een heiden die het evangelie predikt. Aan heidenen in ieder geval ook. Maar in het bijzonder aan de Joden. En dat kan ook niemand ontkennen. Dat is wat hij overal waar hij kwam deed. Zoek het maar op. Overal waar hij kwam. Zocht hij de Joden op, sprak en toen in de synagoge of anderszins. Maar altijd naar de Joden. Maar hij deed het niet in zijn hoedanigheid van Jood, maar in zijn hoedanigheid van heiden. De omgekeerde situatie. En voor zover dan, en dan wordt je weer makkelijker, voor zover de apostel Paulus model staat voor onze tegenwoordige bedeling, en dus uitdrukking geeft aan tegenwoordige waarheid, een gemeentelijke waarheid, wel, hij is een heiden die het evangelie predikt aan de Joden. Dat is de omgekeerde wereld. En dat is precies wat de gemeente zou doen. Een gemeente uit de heidenen die het evangelie predikt aan de Joden. Zo was het van oudsher weliswaar niet helemaal de bedoeling, om er niet al te zeer op in te gaan. De Joden zouden het evangelie prediken aan heidenen, maar die wilden het niet, dan geloven het zelf ook niet. En toen zei de Heer, ik zal door lieden van andere lippen tot dit volk spreken. Dat was al in Jesaja, enzovoorts. En dat is inderdaad wat gebeurt. Want waar wij spreken over iemand die officieel als Jood het evangelie naar de heidenen bracht, in zijn officiële status, was dat niet Paulus, maar Petrus. Dat wordt uitgebreid genoemd. En uiteindelijk bevestigd door heel de gemeente en alle voorgangers van het hele bisdom van Jeruzalem. Ja, laat me zitten, in Handelingen 15. Waar Petrus dat nog eens een keer uitgebreid vaststelt. En vaststelt dat ook iedereen dat weet. Staat daar allemaal. Hoor. Dat God van overlang hem, Petrus, verkoren had. Opdat de heidenen uit zijn mond het evangelie zouden horen. En het werd ook niet aangevochten. En Paulus die erbij was, vocht dat ook niet aan. Natuurlijk niet, want het is een volstrekt Bijbels gegeven. Zo is het ook gebeurd. Met verwijzing dan naar de geschiedenis van Petrus die naar Cornelius moest. En dat soort dingen meer. He? Nou goed. Dus als hier staat onder al de heidenen, is niet de gedachte aan de heidenen, maar te midden van de heidenen. En dus als heiden. En dat hij de evangelie predikt, dat is dan inderdaad eerst de Jood en ook de Griek. Maar dat staat vervolgens in vers 16, daar komen we nog bij terecht. Dus daar laat ik het maar even bij, hè. Waarna staat, einde van vers 5, onder al de heidenen, en dan vers 6, onder welke gij ook zijt. Begrijp je me goed, deze gelovigen bevonden zich niet slechts te midden van de heidenen, zij waren gelovigen uit de heidenen, heidense gelovigen dus. Heidenen wil immers maar gewoon zeggen niet Joods, of officieel niet Israëlitisch. En dit waren heidenen die tot geloof gekomen waren. En hij zegt, ik ben onder de heidenen, jullie ook. Maar iedereen weet dat Paulus, dat deze brief aan de gemeente in Rome een brief was. Niet aan een gemeente uit de Joden, maar specifiek een gemeente uit de heidenen. Dat kan niet anders, omdat in het laatste hoofdstuk de groeten gedaan wordt aan een andere gemeente in Rome. Ook een andere plaats waar gelovigen samenkomen, kwamen van kennelijk Joodse signaturen. Gemeente die onder leiding stond, als je dat zo mag zeggen, van Aquila en Priscilla. Dat waren Joden. Maar dat is Romeinen 16. En de gedachte is dat deze Romeinen, deze gemeente in Rome, waaraan deze brief geschreven wordt, bestond uit heidenen. Dat wordt ook later nog een paar keer aangehaald trouwens in de brief. Dus dat kan verder niet missen. Maar als Paulus zegt, ik onder de heidenen en dan onder welke ook gij zijt, rekent hij zich dus tot die categorie. Heidenen die tot geloof gekomen zijn. Overigens, voor de goede orde, wat afstamming betreft kun je Paulus ook moeilijk een Jood noemen. Zelfs dat staat ter discussie, omdat hij was uit de stam van Benjamin. Na godsdienst was hij wellicht Joods van oorsprong. Maar na afstamming, ja, Joods wil zeggen de stam van Juda. En de stam van Benjamin wordt dikwijls geïmpliceerd. Maar Paulus zei, nee, de stam van Benjamin. En dus wordt langs die kant ook al niet Joods, hè. Nou goed, daarna komen we min of meer automatisch bij het volgende punt. Eerlijk gezegd, ik aarzel om er wat op in te gaan. Maar de volgende verse, want vers 7 heb ik vorige keer al uitgebreid aangehaald. De volgende verse, daar staat boven vers 8, namelijk Paulus' verlangen naar Rome. Dat zal wel. Eerst Rome zien en dan sterven, denk ik dan maar. Maar goed. Maar het verlangen naar Rome. Niet naar de stad uiteraard, maar naar de gelovigen in Rome. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Het is eigenaardig genoeg. Er zijn maar twee betekenissen mogelijk. Het eerste is dat datzelfde geloof wat zij hebben in heel de wereld verkondigd wordt. Hebben jullie? Maar waarom je dan God daarvoor moet danken, juist in de brief aan deze Romeinen? Ja, dat kan niet beantwoord worden, die vraag. En de andere mogelijkheid is dat het juist deze gemeente in Rome is van waaruit het evangelie verbreid wordt in heel de wereld. En daar dankt hij dan voor. En dat is reden om te danken. En zeker ook om een dergelijke dankzegging vast te leggen in een brief aan deze gemeente in Rome. Met andere woorden, vanuit Rome werd in heel de wereld het evangelie gepredikt. Rooms-katholieken maken daar niet het minste bezwaar tegen, overigens. Die hebben daar belang bij. Protestanten heb ik hier nog nooit over gehoord, dus dat zou ik niet durven zeggen. Maar het is kennelijk toch een vaststelling van een feit. En dat is een erg voortvarend feit. Want ik moet u zeggen, dat ik heb het achterwege gelaten tot op heden. Maar Paulus schrijft deze brief aan de gemeente in Rome. Maar hoe in vredesnaam is die gemeente in Rome ontstaan? Want dat vinden we in heel de Bijbel niet. He, dan zit je met een probleem. En dan nog een gemeente van waaruit in heel de wereld het evangelie verkondigd wordt. Een gemeente bovendien waarvan blijkt dat Paulus een groot aantal, verhoudingsgewijs een groot aantal van die mensen zelfs kent. En dan te bedenken dat de man nog nooit in Rome geweest was. Uit hoofdstuk 16 blijkt dat, hè? Uit al die persoonlijke groeten. Een reeks van namen staat daar, van mensen die de groeten krijgen, die Paulus dus kennelijk kent. En hij was er nog nooit geweest. Dat is wel heel opmerkelijk. En dan niet alleen in hoofdstuk 15 en 16 wordt Paulus' verbondenheid met die gemeente tot uitdrukking gebracht. Een verbondenheid die niet te verklaren valt zomaar, niet uit de Bijbel zelf tenminste. En ook, maar ook hier in het eerste hoofdstuk meteen al. Want hij dankt God voor het feit dat kennelijk vanuit de gemeente in Rome het evangelie gepredikt wordt in heel de wereld. Wij dachten dat Paulus daarmee bezig was, voorzichtig met hier en daar een zendingsreis. Maar dat is een misverstand. Want er gebeurde veel en veel meer in die dagen. Kennelijk. En hij zegt dan, want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest, in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenken. Paulus zegt dus, terwijl ik het evangelie predik, en terwijl ik dus het evangelie predik van de zoon van God, zo heet het hier, evangelie zijn zoons, leuk hè? Korte samenvatting van het evangelie van God van zijn zoon Jezus Christus onze Heer, want we blijven oefenen. Terwijl hij dus het evangelie van de Zoon van God predikt, zegt hij dat hij daarbij zonder nalaten denkt aan de gelovigen en dus aan de gemeente in Rome. Waarom? Wat heeft hij met die lui? Toch? En dan, alle tijd in mijn gebeden biddende of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u te komen. Hij wilde zo graag naartoe. Maar tijd en gelegenheid dient zich nog niet aan. Dan wel heeft God hem nog niet gegeven. U en ik weten dat de apostel aan het einde van zijn Bijbelse loopbaan althans inderdaad in Rome is terechtgekomen op een rare tijd en met een nog vreemdere gelegenheid. Het was min of meer op eigen gelegenheid, omdat hij een beroep deed op de Romeinse keizer. Maar, maar welke tijd en hoe het gebeurde is natuurlijk toch helemaal wat vreemd, hè? In gevangenschap, via een schipbreuk en al dat soort zaken. Nou goed. Vers 11. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zou worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u, te midden van u en behorend tot u, onder u heidenen, gelovig aan de heidenen, onder u, door het onderlinge, dat wil zeggen het gemeenschappelijke, het onderlinge geloof, zowel het uwe als het mijne. Dat wil zeggen, ze geloven precies dezelfde dingen. En ze prediken ook precies dezelfde dingen. En terwijl Paulus predikt, denkt hij aan de gemeente in Rome, van waaruit kennelijk het evangelie in heel de wereld gepredikt wordt. Enzovoort. Vers 13, kom er zo op terug. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb om tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest. Ja, dat is duidelijk. Hij wilde altijd al naar Rome. Opdat ik ook onder u, daar komt hij weer, onder u, behorend tot u, niet slechts in uw midden, maar met u verbonden, om onder u enige, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder, en behorend tot, de andere heidenen. En dus is deze brief geschreven aan gelovigen in Rome, die geacht worden stuk voor stuk van oorsprong heidenen te zijn. Heb je dat nog? Niet Joods dus. En de conclusie is dat er dus minimaal twee plaatsen waren waar gelovigen samenkwamen. De een was in een Joodse context bij Aquila en Priscilla. Dus mensen van Joodse afkomst, gelovigen van Joodse afkomst. En de andere waren heiden. We hebben het er nog over. En daarna zegt hij, bij de Grieken en barbaren, bij de wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Om ze het evangelie te brengen namelijk. En dat is helemaal een ja, je kunt zo'n vers eruit halen en zeggen, nou ja, hij moest zowel aan Grieken en aan barbaren het evangelie brengen. Ja goed, maar dan eerst. Grieken, de term Grieken heeft in de Bijbel niks van doen met burgerschap of met Griekenland of iets dergelijks. Grieken worden zo genoemd vanwege de Griekse cultuur waarbinnen zij leven. Met andere woorden, dat geldt voor alle Romeinen. En voor heel het Romeinse Rijk. Want de Romeinse cultuur was een Griekse cultuur. En voor degenen die vandaag cultuur willen opdoen, dan moet je dus beginnen met het leren van Grieks. En daarna Romeins. En ik bedoel niet Grieks-Romeins worstelen. Ik bedoel eerst de taal en daarmee de cultuur. En de Romeinse taal was natuurlijk Latijn. Grieks en Latijn. Hebben we die nog? Maar dat is binnen een en dezelfde cultuur. Want u weet hoe dat zit, ik doe er altijd wat achterloos over. Het was eerst Alexander de Grote die het Medo-Persische Rijk veroverde, met als doel om de Griekse cultuur en godsdienst uiteraard te vestigen in heel de wereld, als basis voor één wereldrijk. Hetgeen hem in een paar jaar tijd volstrekt gelukt is, tot op onze huidige dag. En daarom leren wij nog steeds Grieks en Latijn. Soms dan. Een beetje. Is zo. En toen kwam het Romeinse Rijk. En die hadden eigenlijk helemaal geen cultuur. Want het waren rare jongens, die, zoals u weet. Hè, Romeinen. Nou goed. Maar de klassieke literatuur toch? Nou goed. In elk geval, de Romeinen veroverden de Griekse wereld. En wat deden zij? Om niet een andere cultuur te hoeven brengen of op te richten, namen zij er gewoon de Griekse cultuur over. En gaven alle goden en dat de zaken gaven ze Latijnse namen enzovoorts. En dat is nog steeds voor ons heel verwarrend. En heel zachtjes, later kwam de Rooms-Katholieke Kerk, nam ook al die goden over. Gaven ze weer andere namen en noemen ze natuurlijk niet goden, want het kan niet, noemen ze het nou heiligen. Hebben we die ook nog? Ik zeg het wat kort en dan klinkt het belachelijk. Eerlijk gezegd, het is ook belachelijk, maar nou ja, laat maar zitten. Zo is het in de praktijk wel gegaan. De god van dit en de god van dat. En die kunnen Griekse namen hebben, kunnen Latijnse namen hebben. Ze kunnen ook christelijke namen hebben, alleen mogen ze dan geen goden heten. Maar dan heten ze heiligen. En bij de invoering van dat soort zaken waren de Romeinen wel bereid de christelijke godsdienst over te nemen. Want inhoudelijk was het feitelijk toch zo langzamerhand hetzelfde. In de praktijk. Leerstellig weliswaar niet, maar in de praktijk wel. Hebben die nog? Nou goed, dat is dus wat er gebeurd is. Maar als het dus gaat over Grieken, zijn het wel degelijk Romeinen. En de Griekse wereld was gewoon dus het Romeinse wereldrijk. En binnen het Romeinse wereldrijk was officieel, maar sprake van één cultuur. Dat was de Griekse dus eigenlijk. De Griekse taal werd trouwens ook gebruikt. En daarnaast was er één uitzondering die door de Romeinen werd toegelaten. En nou verwissel ik het woord cultuur voor godsdienst, omdat het toch niet zoveel verschil maakt volgens Francis Schaeffer. Maar dat is weer een ander verhaal. Verwissel ik het voor godsdienst. En de gedachte is, er was maar één godsdienst in heel het Romeinse Rijk. Maar er was maar één uitzondering die werd toegelaten. Dat was de Joodse. En die werd toegelaten omdat nou eenmaal de Joden inderdaad niet een reeks goden op nahielden in de plaats van alle Griekse of Romeinse goden. En ook geen beelden hadden die ze aanbaden of iets dergelijks, want ze mochten van God geen afbeelding maken enzovoorts. Dat wil zeggen, het stond zo ver van de gebruikelijke religie af dat het Jodendom als zodanig werd toegelaten. Het werd nauwelijks als religie of als godsdienst beschouwd. Maar goed, samenvattend, Grieken. Dat zijn al diegenen die deel uitmaakten van het Romeinse wereldrijk. En al het andere, alles wat er buiten viel, werd geacht niet beschaafd te zijn. Als het niet Grieks was, of eventueel Joods, maar als het niet Grieks was, dan was het barbaars. En barbaars wil zeggen onbeschaafden. Tot voor kort, tot voor enige tientallen jaren terug, heette dat gewoon wilden in gewoon Nederland. Er werd geschreven over de wilden in dit of dat land, dat heette gewoon wilden. Ook in het Nederlands. Maar tegenwoordig mag dat niet meer. Hè? Want ja, dat is discriminerend. Alles wat onderscheid maakt is per definitie discriminerend. Dus laat maar zitten. Maar waar het me nou om gaat, is dat de apostel zegt beide Grieken en barbaren. Er zijn maar twee categorieën, of Grieken of barbaren. En in de praktijk betekent dat zowel in als buiten het Romeinse Rijk. Hebben die nog wat ik nu zeg? Dat is wat hij zegt. Als beiden Grieken en barbaren, zowel in als buiten het Romeinse Rijk, ben ik verplicht, heb ik de verantwoordelijkheid of heb ik de schuld, om zo te zeggen, ben ik een schuldenaar om daar het evangelie te brengen. Waarom schrijft hij dat aan de gemeente in Rome? Notabene in de hoofdstad van het, laten we zeggen, het Rijk der Grieken. Wat hebben die barbaren daar ineens mee te maken? Maar hij zegt, bij de Grieken en barbaren, bij de wijzen en onwijzen, staat er dus gewoon bij, hè. De Grieken worden geacht wijzen te zijn en de barbaren worden geacht onwijzen te zijn. De eerste categorie wordt geacht beschaafd te zijn, de andere kant is dus per definitie niet beschaafd, wat het ook is. Dat is het woord. Nou goed. Maar hij zegt, ik ben een schuldenaar. Vers 15, alzo hetgeen is, in mij is. Dat wil zeggen, dus, om die reden, alzo wil zeggen dat de conclusie getrokken wordt. Aangezien hij zowel in als buiten het Romeinse Rijk, zowel aan Grieken als barbaren, het evangelie zou moeten prediken, daarom is hij volvaardig om u ook die te Rome zijt het evangelie te verkondigen. Maar had hij die barbaren en onwijze toch al weg kunnen laten? Waarom? U laat het buiten. Wat heeft hij met die gemeente in Rome? Het antwoord is heel eenvoudig, maar het is een antwoord wat niet uit de Bijbel komt, helaas. Maar waarom zou het ook noodzakelijk uit de Bijbel moeten komen? De vraag naar de oorsprong van de gemeente in Rome wordt wel degelijk beantwoord. Niet in de Bijbelse, maar wel in de kerkgeschiedenis. En waar het over gaat is dit, er komt het oude verhaal voorbij, vertel het dus echt maar in zo min mogelijk woorden. Waar het over gaat is dit, dat in die tijd, in de dagen van Handelingen, de Romeinen onder Claudius uiteindelijk erin slaagden om althans een groot deel van Brittannië te veroveren. Strikt genomen, Brittannië werd veroverd, maar dat is het zuidelijke deel van wat we tegenwoordig de Britse eilanden noemen. Vandaar dat het geheel tegenwoordig heet Groot-Brittannië. Er was ook een klein en dus een oorspronkelijk Brittannië. Net zo goed als wij de term Holland kennen. En in breed verband wordt de term Holland toegepast op heel Nederland. Maar van oorsprong was dat natuurlijk niet zo. Hè? Was het alleen hier Westen. En dan alleen nog Noordwesten. Noord-Holland, Zuid-Holland en daar zuidelijker al niet meer, want dat was Zeeland. Huh? Maar omdat dat op een of andere wijze het belangrijkste deel was, en het meeste naar buiten trad, ook internationaal, omdat vanuit Holland uiteraard en eventueel vanuit Zeeland de zeevaart bedreven werd enzovoort, werd de naam Holland synoniem met Nederland. Strikt genomen, Nederland is etymologisch, of niet etymologisch, maar ja, etymologisch hetzelfde als Holland, betekent in beide gevallen het lage land. Les Pays-Bas. In Frans min of meer. Toch? Ba, pe, ba. Ja. Nou goed, de gevoelswaarde van de term zullen we maar buiten beschouwing laten. Maar waar het om gaat is dat Brittannië werd veroverd. Dat is het zuidelijke deel van het tegenwoordige Engeland. En de koninklijke familie daar werd gevangen genomen en gebracht naar Rome. En heeft daar 7 jaar in gevangenschap doorgebracht. En die koninklijke familie bestond voor een belangrijk deel uit gelovigen. Vermoedelijk al daarvoor in Engeland. En voor het andere betreft zijn ze tot geloof gekomen alsnog in Rome. Hebben die nog? Als u het mij vraagt, de koning zelf pas in Rome. Maar de leden van zijn familie, van zijn gezin, al veel eerder in Brittannië namelijk. En het punt is dat het Britse paleis in Rome fungeerde, is kerkgeschiedenis. Moet ik ook zeggen waar het allemaal kunt vinden? Moet ik bronvermelding hebben? Of neem je dat zo ook van aan? Maar in ieder geval, volgens die redenering, is het dus zo dat daar in Rome dat Britse paleis fungeerde als het thuis, het onderkomen van een christelijke gemeente in Rome ten huize van de Britse vorst. En de rest van het verhaal is iets ingewikkelder. De rest van het verhaal is dat wij dus inderdaad gemeentes kennen op 2 plaatsen in Rome. 1 uit de Joden ten huize van Priscilla en Aquila. Andersom, officieel. En de andere ten huize van de Britse vorst. En als u het mij vraagt, is die Britse vorst lijnrecht de erfgenaam van Jozef en Ephraim en Jerobeam en hoe het allemaal maar heten mag. Kortom, dan ben je ten huize weliswaar van heidenen. Maar als het er helemaal over gaat, ten huize van de 10 stammen van Israël. Dat zijn heidenen overigens, zeg ik voor alle duidelijkheid. Dus dat maakt verder niet uit. Maar dat is waar het om gaat. En dat is wat Paulus' belangstelling voor de gemeente in Rome verklaart. Ten slotte was hij het Benjamin, de volle broer van Jozef. En Jozef in de persoon van de Britse was daar in Rome. En in zijn huis was die gemeente. Bovendien, de gemeente zelf wordt geacht het resultaat te zijn van de beloften, of de vervulling te zijn van de beloften die inderdaad aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef en Ephraim enzovoort gedaan zijn. Dat wil zeggen, als Paulus ergens thuis hoorde, was het ten huize van de Britse vorst. En bij zijn volle broeders. Als u me nog zo snel kunt volgen. Benjamin de volle broer van Jozef. Dat is waar het over gaat. En dat hier blijkt dat vanuit deze gemeente het evangelie gepredikt wordt over de hele wereld. Ja, zo zit het ook inderdaad. Al moet erbij gezegd worden dat het misschien niet is rechtstreeks vanuit de plaats Rome. Maar het is wel degelijk onder leiding van het Britse vorstenhuis. Dat tot in onze dagen de titel draagt Defender of the Faith. Toch? Het is allemaal historie, het is allemaal geschiedenis. Goed gedocumenteerd. Je kunt ook uit zeggen, ik vind het onwaarschijnlijk en ik geloof het niet. Het staat niet in de Bijbel, dus ik hoef het niet te geloven. Dan zeg ik, nee, dan niet. Als je het niet weten wil, dan niet. Maar er zijn wel degelijk antwoorden op deze vragen. Wat heeft Paulus met die gemeente in Rome? En waarom moest hij zo nodig naar Rome? Bovendien, de aardigheid was toen hij een beroep deed op de keizer als gevangene, kwam hij in dezelfde gevangenschap terecht waarin de Britse vorst zich op dat moment al bevond. En het leidde onvermijdelijk naar hun ontmoeting vervolgens. Dezelfde Liberia Custodia, dezelfde vrije gevangenschap enzovoort. Ballingschap in Rome als officiële gevangene van de keizer. En het vervolg erop, maar dat is een heel, heel klein voetnootje. Het vervolg erop vind je in de brief aan Filimon. Want Onesimus is in werkelijkheid, het is typologie, maar Onesimus is in werkelijkheid de Britse vast. Caradoc. Caradoc moet je zeggen, geloof ik, maar vooruit. Zo steekt hij in elkaar. En dat is de relatie die Paulus met deze gemeente heeft. Het verklaart ook waarom al in deze Bijbelse tijd op een of andere wijze De gemeente het centrum heeft, niet in Jeruzalem, zoals aan het begin van Handelingen, maar in Rome, zoals aan het eind van Handelingen. Maar het is in Rome, maar vergis u niet, dat was maar een tijdelijke aangelegenheid, want in werkelijkheid lag het ook niet in Rome, maar lag het in Brittannië. En zo is het officieel, de hele geschiedenis door, tot vandaag gebleven. Nou, dat is de achtergrond van deze brief. Nou goed. Ik laat het er maar bij. We komen er trouwens noodgedwongen toch nog wel eens op terug, omdat er nu eenmaal verwijzingen naar te vinden zijn die anders niet verklaard kunnen worden. En ik voel me nooit zo, ik voel het niet zo nodig om het elke keer uitgebreid toe te lichten. U wordt geacht dat gewoon maar te weten. Ik doe maar net of het langzamerhand redelijk algemeen bekende waarheid is te midden van u. Hè? Nou goed. Maar dan laten we het eerst even bij, want het is inmiddels alweer tijd voor de pauze. Zo komen wij bij het onderwerp van de brief. Dat staat er boven vers 16. Waar de apostel gewoon de draad opneemt van vers 1 eigenlijk, hè. Waar hij zegt, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Begrijp je me goed, vers sluit natuurlijk gewoon aan bij het voorgaande. Waarbij hij schuldenaar is om dat evangelie aan Grieken en barbaren te brengen. Maar daarmee is hij natuurlijk terug bij het onderwerp. Het evangelie namelijk. En hij noemde het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Here. Daarna het evangelie zijn zoons in vers 9. En hier heet het gewoon het evangelie van Christus. Er zijn nogal wat termen voor. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Tegenwoordig zouden we zeggen, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Dat wil zeggen, hij schaamt er zich niet voor. Hij is er dus ook niet terughoudend mee. Hij is er niet aarzelend mee. Hij moet niet de drempel over, zal ik maar zeggen, om het te kunnen spreken of zo. Helemaal niet. Hij zegt, ik schaam mij er niet voor. En dat betekent dus dat hij het niet verbergt. Want schaamte heeft met verberging te maken, dat weet u toch, hè? Met geheim houden. In een negatieve zin, overigens geheim houden. Maar hij zegt, dat doe ik niet. Hij is er dus heel openhartig over, betekent dat. En hij zegt ook waarom dat is. Want, zegt hij, het is, en het woordje een, ik zou je adviseren het deze keer maar echt door te strepen. Je kunt ook gewoon uit je hoofd leren dat je het moet overslaan, altijd, bij voorkeur. Ja, maar hier zou ik het maar helemaal doorstrepen, want er zijn er zelfs geweest die zeggen, ja, het is een kracht Gods tot zaligheid, maar ik prefereer toch een andere kracht Gods tot zaligheid dan deze. Dan het evangelie. En dat is natuurlijk onzinnig en bovendien een constructie die alleen maar in het Nederlands kan. Hè? Het is niet een kracht Gods, het is kracht Gods tot zaligheid. En het laat helemaal niet het idee open dat er wellicht ook een andere zou zijn. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Let op wat er niet staat. Er staat niet het evangelie is een boodschap met betrekking tot Gods zaligheid. Het evangelie predikt Gods zaligheid. Helemaal niet. Het is kracht Gods tot zaligheid. Want het woord Gods is... Hebreeën 4. Het woord Gods is levend en krachtig en bovendien scherper. En daar zit het probleem. Het probleem is altijd dat ik dat op mijn hoofd krijg altijd. Ze zeggen, hij is zo scherp. Ze zeggen nooit, jij bent zo scherp. Ze zeggen altijd, hij is zo scherp. Dat, via de omweg hoor ik dat dan soms. En dat vind ik heel erg, toch? Maar aan de andere kant denk ik, ja... als het woord Gods was, dan ja, dat is scherp. Scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Het maakt scheiding tussen ziel en geest. En als je het mij vraagt in de zin van, het maakt scheiding tussen oude en nieuwe schepping, want daar komt het in de praktijk op neer. Scherp. Maar het is kracht, het is krachtig. Een krachtig zwaard. Het is kracht Gods tot zaligheid. Die kracht is gelegen in dat evangelie zelf. Niet in degene die het evangelie predikt. Hebben die nog? In ieder geval was het apostel Paulus die zich bewust was van zijn eigen zwakheid. Het werd hem trouwens ook verweten. Door de Corinthiërs in het bijzonder. Maar zegt hij... God heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Dus 2 Korinther 12 of zo. Kracht Gods. Dat woord Gods moet u doen. Niet het woord van de prediker. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. In eerste plaats, het is kracht. Die kracht is gelegen in het woord zelf, dat moet maar duidelijk zijn. Dat is ook mede omdat het woord geacht wordt levend te zijn. Er is dus iets magisch, mag je dat zeggen? Er is iets mystieks aan het woord als zodanig. Het brengt nogal wat teweeg. Dat is in het algemeen zo. Dat blijkt ook trouwens uit de reactie van de mens in het algemeen op de Bijbel. Je kunt nooit met iemand neutraal over de Bijbel spreken. Nou ja, er zijn er die onderling neutraal over de Bijbel kunnen spreken. Maar dat doen ze omdat ze de Bijbel niet kennen. Dan kan je dat doen. Maar als het gaat over de inhoud van de Bijbel, en dat bedoel ik, daar kun je nooit vrijblijvend met elkaar over spreken. Het heeft altijd consequenties. En zoals men is vastgesteld, heeft vastgesteld in het verleden, het leidt heel dikwijls tot slaande ruzie. En dan zegt men, dat kan toch niet de bedoeling zijn? En dan zeg ik, waarom niet? Waarom niet? Omdat het allemaal lief en aardig is of zo. Wie heeft dat uitgevonden? Het woord Gods is zeer rigoureus, rekent volledig af met de natuurlijke mens. En zegt daarvan dat in de natuurlijke mens geen goed woont. Dat er niemand rechtvaardig is, dat er niemand goed is of het goede doet enzovoorts. Dat is hoofdstuk 3, dus daar hebben we het nog over. Kortom, dat is heel scherp. Dat is mijn schuld niet, dat is wat het woord doet. En dat soort dingen, dat soort uitspraken brengen over het algemeen heel wat in de mens teweeg. En daar gaat het om. Het doet iets. Het wekt of vijandschap op, je moet je eraan overgeven. Het is een van de twee. Niet, het is of voor of tegen. En dat is wat het woord zelf bewerkstelligt. Daar kun je niet zomaar vrijblijvend mee omgaan. Verandert de mens dus op een of andere wijze. Maar het is kracht van God. Dat wil zeggen, voor zover zaligheid bereikt zal worden, als je het zo mag zeggen, staat er dat dat niet tot stand komt via de kracht van de mens, maar dat het tot stand komt via de kracht Gods. En meer specifiek door het evangelie, waarin die kracht Gods naar voren wordt gebracht. Maar voor zover iemand zalig zou worden, wat het ook betekenen mogen, zou het zijn door de kracht Gods. En dat betekent ogenblikkelijk dat wij die het evangelie geloven, dus niet geacht worden deel uit te maken van of te behoren tot een of andere religie. Want religie in het algemeen gaat uit van de kracht van de mens. Of wat er voor door moet gaan. Dat is in alle godsdiensten zo. En zelfs in wat doorgaat voor het christendom als godsdienst is het gewoonlijk ook zo. Namelijk dat de mens langs eigen weg, in eigen kracht, iets zou moeten bereiken. En bij voorkeur, hij zou zichzelf moeten verbeteren, dan wel de wereld of de buurvrouw. Maar daar begin je altijd mee dan, die ken je toch, hè? Maar goed. Maar hij zou, of hij zou moeten kunnen komen tot een beter leven, hetzij nu, hetzij in zijn reïncarnatie, later. Hetzij hier of in het hiernamaals. En in wat meer evangelische termen, hij zou op zijn eigen kracht in de hemel moeten komen. Daar komt het in de praktijk zo ongeveer op neer. En de varianten zijn geen varianten. Het is namelijk altijd hetzelfde verhaal. Alleen er worden andere woorden soms voor ingevuld. En aan de hand van die verschillende terminologie wordt het anders benoemd. Wordt het andere godsdiensten genoemd. Maar het is altijd hetzelfde verhaal. De mens moet door eigen inspanning, door goed te leven enzovoorts, en ieder het zijne te geven is de volle uitdrukking. Maar door goed te doen enzovoorts, zou hij iets moeten verwerven wat dan zaligheid heet in de Bijbel. Nou, dat is dus niet zo. Het is de kracht Gods waardoor men zalig wordt. Makkelijk genoeg. Wij zeggen, mens moet wedergeboren worden. Maar net zo min als wij geboren worden in onze eigen kracht, worden wij wedergeboren in eigen kracht. Dat is een werk wat God aan ons zou doen. En wat hij doet aan een ieder die gelooft. Want mag dan zo zijn dat evangelie kracht Gods is tot zaligheid. Het evangelie is net zo goed kracht Gods tot verdoemenis. Als je snel bent, zeg je, nou, dat staat niet in de Bijbel. Dan zeg je, ja, het staat wel in de Bijbel, maar niet met die woorden. Maar het staat wel in de Bijbel. Want de gedachte is dat de evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar het is kracht Gods tot verdoemenis voor een ieder die niet gelooft. En in beide gevallen werkt het hier al, nu dus. Want waar wij nu het evangelie geloven, ontvangen wij zaligheid en zullen wij ook in de toekomst zaligheid ontvangen, want het gaat twee keer op. Maar het werkt nu al en in de toekomst. Niet alleen in de tegenwoordige eeuw of in dit leven, maar ook in het toekomende, zegt de schrift op meerdere plaatsen. Maar die verdoemenis werkt ook net zo goed dubbelop. Waar men namelijk het evangelie afwijst en niet gelooft, hoewel men het gehoord heeft, want daar gaat het om natuurlijk, zal dat ongetwijfeld, omdat de schrift dat zegt, een verhardende werking op de mens hebben, waarbij die mens zich inderdaad ook bewust van God afkeert. Op precies dezelfde manier. En het evangelie heeft dus tweeërlei uitwerking, maar dat is precies die uitwerking die in een paar woorden genoemd wordt, inderdaad in Hebreeën 4. Namelijk, het scheidt van één, ziel en geest. In de zin van de oude natuurlijke mens tegenover de wedergeboren mens. Die scheiding brengt het, uiteraard. Bovendien, voor zover het evangelie de mens oproept tot geloof te komen, brengt het de scheiding, want de een doet het niet en de ander wel. En als u zegt, maar ik dacht dat de Bijbel bedoeld was om eenheid te brengen, zeg je, ja, kan wel wezen, maar eenheid niet ten koste van alles, maar eenheid alleen in Christus. En al wat daar niet bij wil horen, valt er dus automatisch af. Dat heet verdoemenis, overigens. Dat afvallen. En aan het einde van het verhaal, aan het einde van heel de Bijbelse geschiedenis, is dat ook inderdaad gerealiseerd, definitief. Dan zijn alleen over de gelovigen. In welke positie dan ook, want daar gaat het nou verder niet om. Maar dat is wat de schrift doet. Onderscheid maken tussen degenen die behouden worden en degenen die verloren gaan. En de prediking van het evangelie draagt daaraan bij. Vandaar dat de prediking van het evangelie bij velen zeer impopulair is. Omdat het verdeeldheid brengt, scheiding maakt, discrimineert of weet zoiets. En nog een ander aspect is dat altijd slechts de minderheid tot geloof komt. Dus je zit meteen verkeerd. In een democratie als de onze. Dan laat maar zitten. He? Toch? Nou goed. Het is kracht Gods, niet van de mens, tot zaligheid. Let op, tot zaligheid. Eigenlijk tot in de zaligheid. Want de gedachte is niet dat het evangelie kracht Gods is die de mens heel end in de richting van de zaligheid brengt of zo. Want dat is niet het geval. Het brengt hem er helemaal namelijk. De mens wordt daardoor zalig. En dus inderdaad tot in de zaligheid. Maar dat werkt alleen voor een ieder die gelooft. Dat lijkt me duidelijk. Want evangelie in de smalle betekenis is natuurlijk gewoon een boodschap. De blijde boodschap die gepredikt wordt. Die boodschap kan alleen uitwerking hebben daar waar die geaccepteerd wordt. En dat is dus waar het om gaat. Het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en de Griek. Dat wordt ook, dat hebben de vertalers erbij gezet om het verschil te benadrukken. En wat ik vervolgens doe is zeggen dat het juist in dit vers niet om het verschil gaat. Begrijp je me goed? Als al het evangelie gebracht zou worden in een bepaalde volgorde, zou het ongetwijfeld zijn eerst aan de Jood en daarna aan de Grieken in het algemeen, de heidenen zal ik maar zeggen. Maar dat is niet de strekking van het vers. De strekking van het vers is dat het aan beide gebracht zal worden. En voor zover wij volgorde zouden kiezen, keuze hebben, begint het bij aan de Jood. Dat is de logische consequentie van de situatie waarin we ons in onze bedeling bevinden. De situatie is immers die waarbij of waarin het Joodse volk, en dus de Jood, want zo mag je dat dus ook generaliserend zeggen, het evangelie heeft afgewezen met als gevolg dat dat volk uit de priesterlijke functie gezet is, waarna vervolgens die priesterlijke functie in de praktijk gegeven is aan de gemeente. Korte manier om het te zeggen, maar doe het maar even zo. In de praktijk dus gegeven aan de gemeente. En de priesterlijke functie bestaat nou eenmaal daaruit dat men het woord Gods bewaart en bekend maakt. En voor die functie was Israël geroepen. De hele verkiezing, uitverkiezing, verkiezing van Israël was die. Het was niet een verkiezing om zalig te worden of zo, wat het ook maar wezen mocht. Het was een verkiezing om, waarbij het volk gesteld werd tot koninklijk en priesterlijk volk. Men lezen Exodus enzovoorts. Staat er meteen bij. Bij de uittocht uit Egypte wordt het meteen vermeld. Dat is de bedoeling. De verkiezing van Israël met achterlating, met de zijdestelling van de overige volkeren, was een verkiezing niet om behouden te worden, want dat is onzin. Het was een verkiezing in een bepaalde functie. En wel deze, die van priesterlijk koninkrijk of koninklijk priesterdom of hoe het maar heten mag. En waar het Joodse volk, of waar Israël in het algemeen, we spreken over de hele geschiedenis dan van het volk, waar het hele volk het woord Gods verwierp en zelf niet accepteerde, zei de Heer, maar hij zei het al letterlijk zelfs via Hosea, daarom zal ik ook u verwerpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En het is Hosea 4 geloof ik, me goed herinneren. En anders 3, maar ik meen in Hosea 4, waar de Heer dat, of 3 vers 4 geloof ik, waar de Heer dat rechtstreeks tot Israël laat zeggen. En dat is inmiddels volledig gebeurd. Dat is gebeurd aan het begin van onze bedeling. En het gevolg daarvan is dat God een ander volk gesteld heeft in die functie, in die vacature. En dat volk is in de praktijk de gemeente. En omdat ik niet achteraf kritiek wil hebben, zeg ik in de voetnoot, en heel strikt genomen is het Efraïm, de 10 stammen van Israël. En zo kom je dus toch weer terecht bij de Britse vorst en de gemeente in Rome. Hebben die nog tot zover? Goed. En de gedachte is dan dat van oorsprong de Jood, want dat was wat van Israël nog over was na het verdwijnen van de 10 stammen in de ballingschap, dat de Jood het evangelie zou brengen aan de heidenen. En dat is wat Petrus ook inderdaad nog gedaan heeft. Maar daarna werden de rollen omgedraaid, ook in de praktijk. En wordt het evangelie door de heidenen gepredikt. Ja, aan wie dan? Het eerste wat je dan invult, dus in de eerste plaats aan de Jood. Dat is de eenvoudige omkering. En vandaar eerst de Jood. Toch? Eerst de Jood, maar ook, of en ook, of gewoon en de Griek. Eerst de Jood en de Griek. Nou goed. En dan Ik schaam me dat voor het evangelie niet, want het is kracht Gods tot zaligheid. En voor kracht Gods hoef je uiteraard niet te schamen. Het zal gepredikt worden aan ieder dus. En vervolgens, hoezo is het de kracht Gods tot zaligheid? Is daar een speciale reden voor? Is er een argument voor te geven? En dat wordt inderdaad gedaan in vers 17. Want, waar is die kracht in gelegen? Want de rechtvaardigheid Gods, want Gods rechtvaardigheid wordt in het evangelie hetzelfde. Gods rechtvaardigheid wordt in hetzelfde geopenbaard. En geopenbaard is in de eerste plaats gepredikt, want het is het evangelie nog steeds. Maar meer in het algemeen, openbaren is demonstreren, manifest maken. Demonstreren ook. En let nou op wat er niet staat. Er staat niet evangelische kracht, want de zondigheid van de mens wordt in hetzelfde geopenbaard. Dat is een dubbele tegenstelling, hè? Tegenover rechtvaardigheid Gods, de zondigheid van de mens. Maar er staat ook niet, want de rechtvaardigheid van de zondaar, van de mens, wordt in hetzelfde geopenbaard. Dat is wat velen denken. En velen is een understatement, hoor. Die denken, ja, het evangelie leert toch hoe de mens, de zondaar, voor God gerechtvaardigd wordt. Dus de rechtvaardigheid of de rechtvaardiging van de zondaar wordt daarin besproken. Of verkondigd. En ik zal niet ontkennen dat dat zo is. Maar ik ontken wel dat het hier staat. Dat zijn twee, dat is een belangrijke onderscheiding. Altijd weer. Er staat er namelijk niet. Wat er staat is dat in het evangelie, in de prediking van het evangelie, een hoedanigheid van God wordt gedemonstreerd. Welke hoedanigheid van God? Wel zijn rechtvaardigheid. Met andere woorden, de prediking van het evangelie is de prediking van de rechtvaardigheid van God zelf. Van het feit dus dat God rechtvaardig is. En in zekere zin, in het evangelie wordt zelfs de rechtvaardigheid Gods bewezen. En het wordt uitgebreid uiteengezet hier, hoor. Dat is de Romeinenbrief. Het gaat over recht. Men heeft vaak vastgesteld dat de Romeinenbrief zo'n logisch redenerende brief is. Een klassiek staaltje van logisch redeneren en van juridisch denken. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar wat wordt er dan in uiteengezet? Als het dan zo mooi en logisch in elkaar steekt en juridisch goed in elkaar steekt, nou, waar gaat het over? En daar blijft hem meestal het antwoord schuldig. Het gaat over de rechtvaardigheid Gods, die gepredikt wordt. Hoe ik dat nou zo gauw moet zeggen, ja, dat is problematisch. Dat kan ik niet gauw zeggen. Dat is helemaal niet gauw te zeggen. Hoewel, in Romeinen 3 vinden wij een tekst waarin het heel snel gezegd wordt. Maar punt 1, die tekst is verbazend ingewikkeld. Of het ligt aan de vertaling of aan het Grieks, dat weet ik niet. Maar hij is heel lastig te volgen. En ik ben bang dat we hem daar dan ook missen als ik hem voor zou lezen. Dat doe ik dus ook niet. Ik vertel het dus nu eerst met eigen woorden. En dat is misschien het makkelijkste. Dan wordt het later niet meer zo moeilijk. Het idee is namelijk dat God genadig is. God is een genadig, barmhartig, goede tieren God. Enzovoorts. Dat weet u toch, hè? Barmhartig is de Heere en hoe dat maar heten mag in de psalmen en heel wat gebeden ook die tot God worden opgezonden. Daar wordt hij geprezen omdat hij een genadig, barmhartig, goede tieren God is en dat soort dingen meer. Op die grond zeggen sommigen, op die grond als God dan een God van liefde is, want zo heet het dan kortheidshalve, dan komt het met de mens wel goed, want die heeft ons zo lief, dan worden we allemaal behouden. Dat is een van de redeneringen van de leer van al verzoening. Maar het gaat niet op. Want God is weliswaar een genadig God, maar God is ook een rechtvaardig God. En onder omstandigheden zal blijken dat het tegenovergestelde is. Want een rechtvaardige rechter kan normaal gesproken geen genade geven. Begrijp je me goed, als hij het toch doet, dan kiest hij ervoor om het recht aan de kant te zetten en genade te geven. Hebben jullie dat nog? Maar het zijn twee verschillende dingen. Een rechtvaardige rechter zou de zondaar, de misdadiger, de overtreder, hoe je maar heet, moeten veroordelen. Toch? En op die grond komt het met de mens dus helemaal nooit goed. En zelfs met niemand. Want wij zijn alle zondaren en worden dus door een rechtvaardig God veroordeeld. Waar wij nu simpel leren, aan de ene kant, want niemand ontkent het ooit, dat God een rechtvaardig God is, staat in de Bijbel. En aan de andere kant zeggen dat God genadig en barmhartig en goede tier is, want dat staat ook in de Bijbel. Zitten wij met het probleem, hè, dat als God nou werkelijk genade voor recht laat gelden, dan betekent het dat wij uit de genade Gods wellicht behouden worden of vergeving ontvangen, maar dat tegelijkertijd God zelf onrechtvaardig is geworden. Omdat de zonde geen rechtvaardige vergelding heeft ontvangen. Ik gebruik maar weer een Bijbelse term. Dat kan dus helemaal niet. Heb je dat nog tot zover? Het een sluit het ander uit. Als het dan toch gebeurt, als wij dan toch genade ontvangen, dan is onze vraag vervolgens, ja, op welke juridische basis gebeurt dat dan? Want als het gebeurt in strijd met de wet, en dus in strijd met het recht, want het is hetzelfde, ja, kunnen wij wel zeggen, we zijn vrijgesproken, maar het is niet op rechtvaardige grond gebeurd. En blijven wij nog steeds misdadiger mede, omdat de rechter zelf de wet met voeten trad, terwijl hij geacht wordt de wet te handhaven. Hebben die nog? Dat kan dus zomaar niet. Wat Romeinen 3 nou vervolgens in een paar woorden zegt, maar het komt uitgebreid aan de orde, is dat God inderdaad een rechtvaardige grond gevonden heeft, tot stand gebracht heeft, moet ik eigenlijk zeggen. Het is een fonds, moet ik zeggen, maar hij heeft het tot stand gebracht. Een rechtvaardige en wettige grond gevonden heeft, op grond waarvan hij inderdaad de zondaar genade kan geven en dus rechtvaardig kan verklaren. En dus als rechter de uitspraak kan doen, hij heeft geen schuld. U weet hoe het met schuld is. Schuld moet voldaan worden. En het kan best zijn dat van iemand gezegd wordt, hij heeft geen schuld, terwijl hij eerst wel een schuld had, maar de schuld is op een of andere wijze betaald. Dan heb je geen schuld meer. Hebben die nog? Nou, God heeft kans gezien, inderdaad, om in overeenstemming met het recht, de wet mag ik ook zeggen, maar dan denkt u het op een lager niveau. Ik bedoel het op het allerhoogste niveau. God heeft kans gezien om in overeenstemming met het recht, en zonder dus zijn eigen rechtvaardigheid te schenden, de zondaar vrij te spreken. En dus te rechtvaardigen. Dat vergeet ik altijd te zeggen. Rechtvaardigen betekent namelijk niet rechtvaardig maken. En als in uw Bijbel het woord rechtvaardig maken wel staat ergens, dat weet ik uit het hoofd niet eens, dan moet u begrijpen dat dat helemaal niet kan en dat dat er ook niet staat. Het is maar één woord, rechtvaardigen. En rechtvaardigen is niet rechtvaardig maken, want dat kan niet. Rechtvaardigen is rechtvaardig verklaren. Het is veroordelen of rechtvaardigen. Veroordelen of vrijspreken. En rechtvaardigen is wat de rechter doet als hij zegt van de verdachte, ik vind geen schuld in hem. Heb je dat nog? Dat is rechtvaardigen. En het punt is dat God ons gelovigen rechtvaardigt, dan wel gerechtvaardigd heeft. En hij heeft dat gedaan zonder dat hij daarbij zelf onrechtvaardig werd. Hij deed het dus toch in overeenstemming met het recht. Want de zonden moesten weliswaar rechtvaardige vergelding ontvangen, maar dat is gebeurd inmiddels. Dat heeft hij zelf namelijk tot stand gebracht. Want het idee is dat de zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. Kortom, dat de veroordelingen en zelfs executie heeft plaatsgevonden door het lijden en de dood van de Heer Jezus. En van de Heer Jezus staat dan ook inderdaad in Romeinen 3 dat God hem heeft voorgesteld tot verzoening. En heeft dat gedaan tot een betoning van zijn eigen rechtvaardigheid. Het idee wat erachter steekt is simpelweg deze. dat de schepper zelf, ik praat niet over de rechter nu voor de gelegenheid, maar over de schepper. Ja, het is dezelfde, maar het zijn verschillende functies, hè? Dat de schepper zelf zich verantwoordelijk gesteld heeft voor de schepping. Omdat het nou eenmaal zijner handen werk was. En de Bijbel zegt niet dat hij de plicht had om dat te doen. Zegt ook niet dat hij er verantwoordelijk voor was. Maar zegt wel dat hij de schuld en dus de verantwoordelijkheid op zich genomen heeft. En ook dat hij het recht had om dat te doen. Hebben die nog? Nou, Len, ik sta altijd over mijn tijd heen te praten. Ik ben een mooi verhaal bezig en kan ik het niet afmaken. Moet ik volgende keer weer beginnen. De gedachte is namelijk dat deze wereld, en sorry dat het voor sommigen dan toch weer wat ingewikkeld wordt, maar dat deze wereld, zoals die nu bestaat, door God zelf gemaakt is. Ik zei niet geschapen is nu, hè. Het is wel zo, maar daar heb ik het niet over. Door God zelf gemaakt is. Ik heb het over het werk van de zeven dagen uit Genesis 1. Maar dat was het tot stand brengen van een wereld uit een oude, gevallen en in zekere zin veroordeelde wereld. Heb je dat nog? Een wereld die onder de macht van Satan en de zonde was. Daarvoor al. En waar hij deze wereld tot stand brengt en daar de mens uit formeert, dan wel inzet, heeft hij in ieder geval het recht om zelf de verantwoordelijkheid voor de zonde, althans in de mens, op zich te nemen. Breder ga ik er nou niet op in, dat vind ik nou niet nodig. Maar dat is de gedachte, dat is wat hij gedaan heeft. Zoals hij dan de maker is, wel, als hij de verantwoordelijkheid op zich neemt, is prima. Niet dat hij daarvoor verantwoordelijk was, dat is een ander verhaal. Want dat lees ik in de Bijbel niet, dus dat wil ik ook niet gezegd hebben. Maar hij nam de verantwoordelijkheid daarvan op zich. Daar is een mooi voorbeeld van. In de wet zelf, we praten toch over recht nu, hè? Over de wet, recht. Dat is de wet met betrekking tot de lossing. Waarom wij dat met lossing vertalen, weet ik niet. Want meestal noemen we dat in alle andere verbanden verlossing. Maar de wet op de lossing, waarbij de gedachte ongeveer deze is, dat als iemand in schulden terechtgekomen is, wellicht zelfs zover dat hij zichzelf als slaaf heeft moeten verkopen. Ik vraag altijd wie dan het geld opstrijkt. Dat begrijp ik nooit helemaal, maar van wie die spaarpot dan is, maar vooruit. Maar er staat zo in de Bijbel, als iemand in schulden geraakt is, zaken verkeerd heeft aangepakt enzovoort, in schulden geraakt is, en zelfs eventueel zelf in slavernij geraakt is, dus een eigen of een ander geworden is, dan heeft het hoofd van de familie, van zijn familie namelijk, het hoofd van zijn familie, het recht om zo iemand terug los te kopen en zijn schulden te betalen, beide dus, hè. Gaat allemaal bij elkaar. Eventueel zijn schulden te betalen, maar als hij zelf ook in slavernij gekomen was, heeft de losser, want zo heet hij dan, het recht om niet alleen die schulden te betalen, maar ook de in slavernij geraakte familie los te kopen. Hij heeft het recht om dat te doen. Hij hoeft het niet te doen, hij heeft het recht om dat te doen. En dat betekent dat de schuldeisers in dit geval niet mogen weigeren. Niet mogen zeggen, ja, maar hij is voor mij, of dat is allemaal voor mij. Ik verkoop het niet meer. Dat mag je niet zeggen. De losser heeft het recht om terug te kopen. Waarbij aangetekend moet worden dat hij, punt 1 natuurlijk, over de nodige pecunia, vermogen heet zoiets, kracht, over een vermogen moet beschikken om die prijs te betalen. Anders kan hij het niet doen. En nog een ander punt, want ik vertel het maar liefst wat compleet. Nog een ander punt is zelfs, en dat komt ook in de Bijbel voor, dat als hij degene die recht heeft om te lossen niet wil of niet kan, er dus gewoon van afziet en zegt ik maak daarvan geen gebruik, om wat voor reden ook, dan komt het volgende familielid. Degene die dicht staat bij het hoofd van de familie, in aanmerking, kan die dat recht opeisen, enzovoorts. Maar het is het recht van lossing. Een recht wat de losser heeft, en wie vindt het uitgebreid in het boek Rut, waar het gaat om de lossing van Rut zelf. Die komt bij Boas, weet u wel, en Boas hoort het verhaal aan en zegt, nou, dan zal je wat vertellen. Ik ben, ik heb het recht van lossing. Dus met, en hij was schathemeltje rijk. Hij zegt, ik kan dat regelen. Op grond van de wet. Toen werd het iets ingewikkelder. Want toen zei hij, ja, maar er is nog een, er is iemand die boven mij staat. Dat was zijn oudere broer. Pnonialmonie heette die. Maar dat zie je in je Bijbel toch niet meer staan. Maar zo heette die. Zulk één, staat er dan, in de Statenvertaling. Er is nog een, iemand die heeft oudere rechten dan ik. Het was zijn oudere broer namelijk. Dus die moet ik het eerst vragen.